Ja, een tijdje geleden, dat was op onze kring, toen werd er een gedeelte van een psalm gelezen en toen dacht ik, hè, staat dat er echt? Dat heb je soms wel eens, hè? Met name door een andere vertaling. Ik ben opgegroeid met de MBG 51, dat is heel bekend. En dan lees je soms ineens iets in een andere vertaling en dan denk je, wat bijzonder. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin zijn. En dit was eigenlijk, in zekere zin een negatieve zin. Ik wil graag met u lezen Psalm 16. En ik lees het uit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. En als u een andere vertaling erbij legt, dan zult u op een gegeven moment iets hebben van, nou zegt hij wel iets heel anders. Nou, dat is precies waar ik een beetje op in wil zoomen. Er zijn nog een aantal prachtige dingen in die psalm, daar wil ik zeker ook bij stilstaan. Een stil gebed van David. Dat staat eigenlijk een miktam. Nou, dat is een beetje lastig te vertalen. Misschien een liturgische term, maar hier is het dan vertaald met een stil gebed. Er staat ook wel eens een kleinoot in andere vertalingen. Behoed mij God, ik schuil bij u. Nou, als u net meegezongen heeft, we hebben eigenlijk constant dat juist ook gezongen. Het overgeven van ons leven aan de Heer. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Nou, als u meegelezen heeft in een andere tekst, in een andere vertaling, dan heeft u waarschijnlijk iets heel anders gelezen. En dit trof mij met name. Ik zal hem ook uit de herziene Statenvertaling lezen. Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Nou, dat lijkt nog op elkaar. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die nu op de aarde zijn. En de machten in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit. En neem hun namen ervan niet op mijn lippen. Dat is iets heel anders dan in de MBV staat. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, vacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Nou, dat is een totaal andere inhoud van dezelfde tekst. Nou is het ook zo dat deze tekst heel lastig te vertalen is. Ik heb er een aantal verklaringen, een aantal commentaar op nageslagen. En er staat er ook, dit is heel lastig te vertalen. Deze vertaling kan, die andere vertaling kan ook. En dat maakt het heel bijzonder. En ik ga proberen om u mee te nemen in dat verschil. En dat eigenlijk allebei wel kan kloppen. Dus het is niet dat de ene vertaling beter is dan de andere. Ik lees verder uit de NBV. Heer, mijn enige bezit, mijn levensbeker. U houdt mijn lot in handen. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. En in de andere vertaling letterlijk staat er mijn nieren. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Het lijkt wel het gebed wat jij net uitsprak. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. U laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Wat een prachtige psalm, vind je niet? Wat een overgave aan God. En weet je wat ik zo mooi vind? Er staat bij, het is een kleinoot, een miktam van David. Heel duidelijk aan David toegeschreven. Maar als wij hem lezen, dan kunnen wij diezelfde emotie vaak voelen en delen en uitspreken op de manier zoals David het heeft gedaan. Dan heb je eigenlijk al twee lagen in de psalmen. De laag van de dichter, de psalmdichter zelf, die het een en ander op schrift heeft gesteld en voor de liturgie met name in de tempel, maar ook in de rijdansen als de mensen naar de tempels gingen op de feestdagen. Er werden allerlei liederen gezongen. En dan waren dat vaak vaste liederen. Maar als wij die psalm lezen of zingen, dan kunnen wij ook onze emoties erin kwijt. En dat vind ik zo gaaf aan de psalmen, dat juist die hele diepe emotie, het klagen. Er zijn zelfs wraakpsalmen en die zijn soms ontzettend rauw. Als verdriet wordt uitgeschreeuwd naar God. Het is niet alleen maar lieflijkheid en het is niet alleen maar mooie woorden. En dat vind ik het mooie aan de psalmen, dat juist ook die diepe emotie van verdriet, van lijden, bij God neergelegd wordt. Maar ook de emotie van wraak. God is liefde, maar dat wil niet zeggen dat hij lief is. Dat is een totaal ander begrip. God is lief voor degene die hem lief hebben. God is liefde voor degene die hem lief hebben. En dat heeft hij zich in Jezus Christus laten zien, daar heeft hij zich in geopenbaard. Maar God is ook een God van wraak. God is ook een God van oordeel. En waar we de dienst mee begonnen, niet voor degene die in de Zoon van God geloven, maar wel voor degene die hem afwijzen. Dat staat in datzelfde gedeelte. En die wraak, die wordt in het Oude Testament ook uitgezongen. En die wordt ook uitgeschreeuwd naar God. En het gaat soms heel rauw en heel hard. We zaten aan Babelstromen. En er wordt er gezegd zelfs over de kinderen die te pletter worden geslagen op de rotsen. Dan denk ik, nou, dat zou ik niet zo snel in mijn handen nemen. Maar moet je voorstellen in wat voor nood het volk zat. En dan wordt het uitgeschreeuwd. En dan gaat die emotie soms heel ver. Dat mag bij God. Dat vind ik het mooie van God. Je mag het uitschreeuwen. Je mag je pijn uitschreeuwen. Sterker nog, je moet het juist bij God uitschreeuwen. Want als je het ergens anders zoekt, dan kom je altijd bedrogen uit. En dat is precies, denk ik, waar deze psalm over gaat. Het verschil tussen het bij God zoeken of bij de afgoden. En als je dan de vertaling van Psalm 16 neemt, de machten die ik vereerd heb, ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen, dan denk je, David, jij, afgoden, dat had ik toch niet achter je gezocht. Jij bent toch een man Gods, jij bent toch iemand die altijd God zoekt. Ja, in grote lijnen wel. Maar David had ook zijn menselijke aspect, zou ik het zo maar zeggen. Denk maar aan Batsheba. Denk aan de volkstelling die hij wilde houden. Oh, wat heeft God dat knalhard afgestraft. Maar er is nog een geschiedenis. En als je die opzoekt, dan is dat best verbazingwekkend eigenlijk. Moest kijken in 1 Samuel. Als Saul weer eens achter David aangaat. En David die trekt een strijden en dan zingt het volk van Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. En Saul die hoort dat en die wordt daar razend over. Die denkt, zometeen wil hij ook nog een troon hebben. Nou, dat was inderdaad Gods plan. Maar Saul gaat alleen maar vanuit zijn menselijke emotie. En Saul die gaat altijd voor zijn eigen eer. Dat is precies ook waar hij in de fout gaat. Het verschil tussen Saul en David. Saul gaat voor zijn eigen eer. Saul gaat voor zijn hachtje. Saul gaat voor zijn image. Die doet constant een image building, zou je kunnen zeggen. En David niet. Op het moment dat David met zijn zonde geconfronteerd wordt, buigt hij zijn knieën en maakt hij het eerst in orde met God. Die wil niet overeind blijven. Die hoeft niet groot te zijn voor God. David gaat op zijn knieën. Maar dat heeft hij ook moeten leren. Ook door schade en schande. En in 1 Samuel 19 staat dan, Ondertussen ging de oorlog voort. Weer trok David tegen de Filistijnen te strijden. Bracht toen een grote slag toe en joeg ze op de vlucht. En weer werd Saul gekweld door een kwade geest van de Heer. Hij zat thuis zijn speer in hand, terwijl David muziek voor hem maakte. En weer probeerde David met zijn speer aan de muur te spiezen. Maar weer kon David hem ontwijken en boorde de speer zich in de muur. David vluchtte weg en zocht nog diezelfde nacht een veilig heenkomen. Saul stuurde mannen naar Davids huis, die hem de volgende dag moesten opwachten en doden. Maar Davids vrouw Michal, dat was de dochter van Saul, die had niet een vrouw gekregen, tot vrouw gekregen toen hij Goliath had overwonnen. Michal waarschuwde hem, breng je vannacht nog in veiligheid, anders is het morgen met je gedaan. En ze hielp hem uit het venster naar beneden en hij maakte zich uit haar voeten en wist te ontkomen. Een oude truc, hè? Die is nog vaak toegepast. Die verspieders uit het venster bij Rachel, de hoer, Rahab. En nu bij David en later Paulus ook nog, die een keer uit het raam gelaten wordt. Dus nou, dat is een truc die wel speelt. Je zou zeggen, op den duur moeten ze dat toch wel weten. Maar nou ja, kennelijk niet. David kon ontkomen. En toen David dus uit het raam gevlucht was, toen nam Michal, de dochter van Saul, het beeld van de huisgod en legde dat in het bed. Om de kop vlocht ze wat geitenhaar en ze dekte het beeld toe met een deken. En Saul stuurde mannen om David gevangen te nemen, maar Michal zei dat hij ziek was. Nou, die mannen weer terug. Toen stuurde Saul hen opnieuw naar Davids huis om er zich met eigen ogen van te overtuigen dat David er was en droegen op. Breng hem hier, desnoods met bed en al, zodat hij te dood gebracht kan worden. En toen kwamen de mannen binnen en zeiden, hey, Michal, open, deur open, we moeten David meenemen. En, ja, maar hij ligt ziek. Ja, doet er niet toe. En ze gaan die slaapkamer in en ze gaan naar het bed. En ze denken, zo, David, een kop met geitenhaar. Nou, dat was ook al een oude truc, hè, met Jacob, over zijn armen. Die geiten, die weten niet, hè, die weten niet half wat er met ze gedaan is, bij wijze van spreken. Maar het frappante is, in het huis van David, met Michal, was dus een huisgod. Een beeld, en er heeft waarschijnlijk een soort altaartje gestaan. En nou ja, in onze westerse wereld denkt er maar van, er staan een paar kaarsjes bij en wat vaasjes met toestanden. En dat was er dan niet voor niks, want een huisgod werd aanbeden. David, een afgodsbeeld in huis. Nou, je zou nu bijna zeggen, God maakt zelfs daar gebruik van, want het wordt in bed gelegd. En dat heeft een paar keer tot gevolg dat die soldaten voor niks bij Michal komen. En David die heeft dus de tijd om weg te vluchten. Maar ondertussen stond in het huis van David wel een afgodsbeeld. En als je dan Psalm 16 inderdaad in de vertaling van de NBV opnieuw gaat lezen, denk je, ja, ik kan me voorstellen dat het er stond. En dat dit de vertaling kan zijn. Want David had kennelijk wel degelijk een afgodsbeeld in huis. En wie weet, was er ook wel een dier voor geslacht en was daar ook bloed gesprenkeld op dat altaar. Maar kennelijk is het wel zo dat David geleerd heeft dat die God geen macht heeft. Maar stel je voor, als die huisgod echt macht had gehad, waarom moest David dan vluchten? Dan kon die huisgod hem toch beschermen? Maar ja, zo'n afgodsbeeld heeft geen kracht. En David heeft dus geleerd om te zeggen, dat wil ik niet meer. Geen afgodsbeeld. Geen andere heer dan alleen de God van hemel en aarde. En dat staat in deze psalm. En toen ik erover aan het nadenken was, toen dacht ik, goh, David, Val me dat tegen, zeg. Ken je dat? En als we dat eens naar onze tijd gaan halen. En dan zit je erover na te denken, wat zijn er nou in deze tijd afgoden? Noem er eens een paar.
Computer.
Geld. Om er eens een voorbeeld te noemen.
Mobiel.
Een mobiel.
Je auto.
Je werk. Iemand anders? Geld.
TV.
Check. Een lekkere peuk. Ja, en dan vraagt hij mij voor de dienst, heb je een sticky? Drugs kunnen ook een enorme afgod zijn, hè?
Dankjewel dat je het in het licht brengt.
Goed zo. Bij deze. Sorry?
Jezelf?
Ja. Je kinderen zouden een afgod kunnen zijn, ja. Ja. Met name als je niet het verschil maakt tussen verlangen en doel. En dat is eigenlijk altijd waar het scheef gaat. Als je kinderen bijvoorbeeld, om daar even op in te gaan, als je kinderen bijvoorbeeld God vaarwel zeggen, althans in wat ze uitdragen, dat kan ontzettend pijn doen. Of iemand anders in je naaste leven die niet God wil volgen. En dan kun je het verlangen hebben dat zo iemand God leert kennen. En terugbrengen bij God, of juist brengen bij God. Juist de mensen die je lief hebt. Maar waar het fout gaat, is op het moment dat je dat tot doel hebt gesteld. Dat is een groot verschil. Want dan stel je een doel wat niet haalbaar is. Daar heb je geen invloed op. En dat gebeurt veel vaker. En dat is juist eigenlijk het kenmerk van al die dingen die op een gegeven moment afgoden in ons leven worden. Dat je zegt, als dat gebeurt, of als die dit doet, dan is mijn leven gelukt. Dan heb ik het doel van mijn leven bereikt. Als mijn kinderen de Heer leren kennen, dan is mijn doel bereikt. Het is een prachtig verlangen. Maar op het moment dat het een doel wordt, dat je dus niet dat doel bij God legt en dat verlangen bij God legt, maar het voor jezelf gaat inpakken en dat je het vasthoudt. Dit moet. En als het niet gebeurt, word je boos. Depressief, ziek. En dit is ten diepste hoe afgoden juist werken. Afgoden beloven van alles. Ze beloven ontzettend veel. Als je dit doet, dan krijg je dat. Als je zus doet, als je dat bereikt, dan. Het probleem is dat die afgoden ontzettend veel vragen, eigenlijk alles vragen. En als het erop aankomt, geven ze niets. Die huisgod van David. En je ziet het ook in andere volkeren, om het daar maar even te hebben houden. Dat de goden soms worden vereerd. In het hindoeïsme bijvoorbeeld, wat een goden zijn daar. En wat wordt er veel gevraagd, zelfs tot levens toe. En uiteindelijk brengen ze niets. De ellende blijft net zo groot, sterker nog, de ellende wordt vaak alleen maar groter. Maar het is makkelijk om over anderen te zeggen van, maar die heidenvolkeren, hindoeïsme, daar blijf ik verre van. Is dat zo? Hebben wij net zoals David ook niet onze huisgoden?
Want wie staat daarover?
Ja?
Als het een verlangen bij jou is dat iemand tot geloof komt, of dat nou je kind is, of een goede vriend, of noem maar op, is dat verlangen groot is, die heb je zelf dat tot doel gesteld, dan zeg je eigenlijk dat is een ongezond doel. Hoe moet het dan? Hoe moet je er wel mee omgaan dan?
Blijven verlangen en blijven bidden. Maar het niet tot een doel stellen. Kijk, dat is hetzelfde. En dat maakt het soms heel moeilijk. In Petrus staat, in de brief van Petrus staat, het is Gods wil dat iedereen tot geloof komt. Behouden wordt. Dat is Gods verlangen. Maar als je die tekst van Johannes 3 ernaast zet, dan zie je ook dat dat niet gebeurt. Het is Gods verlangen, in die zin Gods wil, dat iedereen behouden wordt. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen behouden zal worden. Want dat zou betekenen dat er geen vrije keuze meer is van de mens. En ook geen verantwoordelijkheid meer bij de mens om Jezus Christus aan te nemen. God heeft er zich dus niet ten doel gesteld dat iedereen tot geloof in Jezus Christus komt. Sorry? Ja? Dat iedereen, nee, niet ten, het is niet Gods uiteindelijke doel dat iedereen tot geloof komt, want het doel zal niet haalbaar zijn, omdat niet iedereen tot geloof in Jezus Christus komt. Het is wel Gods verlangen. Dat is een groot verschil. Maar ik laat het even, denk er maar rustig over na. Dat is trouwens ook een pastoraal begrip, hè? Het verschil tussen Gods verlangen en Gods doel. En het verschil tussen ons verlangen en dat ten doel stellen. Ik bedoel dus in de zin van een doel wat haalbaar is. Wat gehaald moet worden, omdat er anders geen succes is, laat het zo maar zeggen.
Je maakt van je verlangen dan een eis.
Juist.
En dat is het. En dat moet je nooit doen.
Exact.
En dat doet God dus ook niet. Maar het blijft zijn verlangen dat iedereen tot geloof
komt. Absoluut. Ja. Absoluut. Maar het wordt niet een uiteindelijk doel als eis inderdaad, wat je zegt. Want dat zal niet gebeuren. Maar daar gaat het vaak in ons leven ook mis. Dat we dus eisen stellen aan ons leven, dat moet, is misschien best een goed verlangen. Ik bedoel, je mag best verlangen naar, in zeker opzicht, naar rijkdom. Alleen als het doel is, ik moet rijk worden, want anders is mijn leven mislukt. Je mag best verlangen in je huwelijk naar genieten van seksualiteit. Maar op het moment dat het doel wordt, ik moet seksueel bevredigd worden, want anders dan is mijn leven niet gelukt. Snap je, daar zit het verschil. Dus verlangen naar goede dingen die God in de schepping heeft gelegd en de mogelijkheden die God heeft gegeven, prima. En waarom gaat het hier nou zo vaak fout? En ik heb eens iets gehoord van een jonge vrouw die, ik geloof dat Scharlaken Koord heet in Amsterdam, die daar in de tijd werkte als hulpverlener aan prostituees. En die zei dan ook, ik werk in de prostitutie. Nou, dat is net hoe je het, dat is ook zo'n woordspeling. Hè? Ja. Maar die kwam op een gegeven moment, die was bij haar ouders toen en die zei, realiseer je dat iedereen zijn verslaving heeft. Het zijn niet alleen die vrouwen. Het zijn niet alleen die mannen die proberen macht uit te oefenen over die vrouwen. Het zijn niet alleen, iedereen heeft zijn verslaving. En het kan op velelei gebieden zijn er al een heleboel genoemd. En hoe komt het dat de verslaving ontstaat? Dat is eigenlijk iets heel simpels. Als onze eis, ons verlangen niet bevredigd wordt, dan gaan we onze eigen wegen zoeken. En dan gaan we zelf kijken, buiten God om, hoe kan dat verlangen vervuld worden. Dan laten we dus niet bij God, maar dan gaan we zelf onze weg kiezen om wat wij vinden dat we nodig hebben, te zorgen dat we het krijgen. En dan ontstaan de machtsspelletjes. En er staan de verkeerde wegen om aan geld te komen. Een verkeerde bevrediging van seksualiteit, om de drie grote machten maar eens te noemen. Maar ook het vinden van rust, tv kijken, computer, hoe gebruik je dat? Je mobiel, nou noem alles maar op. Het is een verlangen om, vul maar in. Maar het kunnen inderdaad afgoden zijn. En wat doet een afgod? Wat is eigenlijk een afgod? Dat is iets of iemand in plaats van God zetten. En van die afgod verwachten dat wat alleen God kan geven. Dus iets of iemand in plaats van God zetten en dan daarvan verwachten dat wat alleen God kan geven. En dan gaat het niet meer om de anderen. Van tjonge zeg, die is verslaafd daaraan. Die drugsverslaafden die overal in Rotterdam rondlopen. Die gasten die dakloos zijn en die zich helemaal lens drinken. Wat zijn die slecht zeg. Maar als we het verhaal erachter niet kennen, dan wordt het heel lastig. En ik heb eens gehoord, als je met één vinger naar iemand wijst, dan wijzen de drie vingers naar jezelf. Welke afgod heb jij eigenlijk in je leven? Welke eis heb je eigenlijk neergelegd? Wat vervuld moet worden, en anders is je leven niet compleet. Of niet fijn genoeg, niet prettig genoeg. En wat David heeft geleerd in zijn leven, is te zeggen, ik wil me daar verder van houden. En als hij ermee geconfronteerd wordt, dan is het eerste wat hij doet zich verontmoedigen voor zijn Heer. Hij zegt, Heer, dit is niet goed. Ik ga terug naar u. Ik verwacht het van u. En zelfs als hij geconfronteerd wordt, na het verhaal van Bathsheba, zelfs als hij geconfronteerd wordt met zijn fouten en de gevolgen van die fouten. Dat zijn zoon Absalom de macht grijpt. Dan gaat hij niet tegen Absalom strijden. Hij vlucht. En in zijn vlucht is er een moment dat hij op de Olijfberg of op een andere berg komt waar aanbeden werd. En dat hij zijn knieën buigt voor God. En dat hij zegt, Heer, als het uw wil is, dan zal ik terugkomen. Ik leg het bij u neer. En hij wordt onderweg vervloekt. Zeggen ze, zal ik hem? Nee. Laat hem maar gaan. Als de Heer het op zijn hart gelegd heeft om het te vervloeken, laat het zo zijn. Ik leg het bij de Heer. En weet je wat zo mooi is van de psalmen? Als je nog een laag dieper gaat, dan gaat het eigenlijk in iedere psalm ook om Jezus Christus. En deze psalm heel direct. En als je in dat licht nog eens het voorgaande bekijkt, dan heb je de enige persoon die op aarde rondgelopen heeft, die nooit afgoden gediend heeft. Die nooit iets anders in de plaats van zijn vader heeft gesteld. Of iemand anders, of iets anders. Nooit gedacht heeft van, als ik dat, nee. Vader, wat wilt u dat ik doe? En in directe zin gaat het in die psalm ook over Jezus Christus. Want de teksten worden zelfs aangehaald. U levert mij niet over aan het dodenrijk en u laat uw trouwe dienaar het graf of de ontbinding niet zien. En die tekst die wordt een paar keer aangehaald, zowel door Petrus als door Paulus. In de eerste Pinksterpreek. Dat Petrus bekend maakt wat er gebeurd is door de uitstorting van de Heilige Geest. Daar zegt hij, ik mag wel zeggen dat David gestorven is en dat zijn lichaam ontbinding heeft gezien. Zijn graf is tot op de dag van vandaag bij ons. En Paulus precies dezelfde woorden die hij gebruikte in Klein-Azië, in Antiochië, in het huidige Turkije, als hij daar in de synagoge het evangelie predikt. En hij zegt, zowel Petrus als Paulus, dit gaat over iemand heel anders. Dit gaat namelijk over de Heer die opgestaan is uit het graf. Daarvan wist David, omdat hij een profeet was, dat iemand in zijn geslacht voor eeuwig op de troon zou zitten. En dat zijn lichaam geen ontbinding zou zien. Dat zijn lichaam niet volledig en voor eeuwig overgeleverd zou zijn aan de dood. Daar gaat die psalm over. En dan snap ik ook dat die tekst die daarvoor staat heel anders vertaald kan worden. Want als dat over Jezus Christus gaat, dan klopt het niet meer. En dan kun je die andere vertaling nemen. Namelijk niet dat ik niet meer aan de afgoden zal offeren. Maar dat wie aan de afgoden offert, slecht af zal zijn. En ik blijf trouw aan de Heer, zegt Jezus Christus. Ik verwacht het van u, Vader. Ik heb die andere dingen niet nodig. Ik heb die andere mensen niet nodig. Ik heb de cultuur, de traditie, die niet gebaseerd was op Gods woord, die heb ik niet nodig. En mensen, we zitten zoveel vast aan onze eigen tradities en onze eigen cultuur en onze eigen gewoontes. En daar voelen we ons prettig bij en daar wil ik niks aan afdoen. Maar als het je belemmert in je godsdienst, in je dienst aan God, dan zou je er maar terecht vraagtekens bij moeten stellen. En het gaat er niet om nu naar elkaar te gaan wijzen. Hè? Zal ik jou eens even vertellen wat in jouw leven? Nee, dat is een onderzoek wat je zelf mag doen. Gewoon in verootmoediging. En er kunnen ook andere mensen bij helpen, ook in gebed. En laat de geest maar spreken. En laat de geest maar laten zien wat de volgende stap mag zijn in jouw leven. Want zo ook bij David was het een proces. Er ging niet in de fout. En daar werd hij mee geconfronteerd. En dan bracht hij het bij God. En weet je, dat vind ik eigenlijk ook zo mooi aan het leven van David. God heeft geen perfecte mensen nodig. God vraagt niet van jou, zorg eerst dat je je leven op orde hebt en dan mag je bij mij komen. Dat is de wet. Maar God zegt, geloof in mijn zoon. En ik ga je helpen om alles perfect te maken. En dat zul je hier op aarde nooit bereiken. Maar ik zie jou als perfect, omdat je gelooft in mijn zoon. En ik wil jou helpen om iedere keer een stap verder te komen. En iedere keer dichter bij mij te komen. Durf je leven kritisch onder de loep te nemen. Onder leiding van Gods geest. Zonder in een kramp te raken, want dan schiet je weer aan de andere kant. En doe het ook niet in eigen kracht. Want dan ga je het weer zelf doen. En dan ga je weer zelf proberen om je leven op orde te hebben. Dat is helemaal niet nodig. Want God ziet jou door dat gouden doek. Maar zorg dat het zwarte doek weggaat. En God kijkt net zo goed als dat wij God mogen zien door dat gouden doek. De profetie van Ad. Of het beeld van Ad. Kijkt God ook door dat gouden doek naar ons. En dan ziet hij ons als gouden mensen. Want we geloven in Jezus Christus. Zie je het grote verschil? En zie je de prachtige dynamiek die in zo'n psalm zit? Nogmaals, durf het zoals Jezus Christus gewoon aan hem over te laten. En God heeft beloofd, en hij kan zijn belofte nooit breken, ik ga met je mee en ik ga met je aan de slag. Zou je leven dan 100% op orde komen in alle opzichten? Nee. En zullen alle verlangens bevredigd worden? Nee. Maar God is erbij. En dat is het allerbelangrijkste. En dus is je leven veilig. En dus hoef je niet zelf op zoek naar allerlei mogelijkheden of onmogelijkheden. Want nogmaals, dan beland je op een weg waar alles gevraagd wordt. Waar heel veel beloofd wordt. En uiteindelijk niet zult ontvangen. Terwijl God met open armen klaar staat en zegt, kom bij mij. Je hebt een eeuwige erfenis. Een erfenis is niet iets voor nu. Een erfenis is voor later. Een belofte is niet iets voor nu. Alhoewel God ook in dit leven ontzettend veel wil geven. Maar het gaat niet om jou. Daar zorgt God voor. Laat het jou om God gaan. En God heeft in Jezus Christus alles gegeven. Zelfs zijn leven. Het enige wat wij hoeven te doen is tegen God zeggen, laat alles om u gaan. Meer is niet nodig. Ik zoek mijn toevlucht bij u. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. En dat mogen we allemaal uitspreken in naam van Jezus Christus. Nou, u wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Dat is het slot van de psalm. Beter kan toch niet? Een Gods belofte voor de eeuwigheid. Niet alleen voor dit korte leventje, maar voor de eeuwigheid. Een plek bij hem. Ik verlang ernaar en ik verlang ernaar dat Jezus terugkomt. En dat we het mogen zien. En dat we God ook van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Dat we hem bij wijze van spreken in de ogen kunnen kijken. Door Jezus Christus, door het gouden doek. Zullen we bij hem neerleggen? Vader, wat bent u goed. Wat bent u goed dat we zoveel jaren later in de geschiedenis, in uw geschiedenis met de wereld, met deze aarde, met het hele al, met de hele schepping, maar zoveel jaren later mogen we weten wat het speerpunt van uw plan is geweest. Jezus Christus. Alles is door hem en alles is tot hem. Heer, we danken u dat we dat mogen weten. Vader, en we zien uit naar wat nog veel meer geopenbaard zal worden, wat nog meer zichtbaar zal worden. Vader, en leer ons om niet onze eigen weg en onze eigen oplossingen te zoeken. In de moeilijkheden, in de pijn, in het verdriet, in de ongerechtigheid die in de wereld heerst. Maar dat we het neer mogen leggen bij u. Dat we mogen weten dat ons leven veilig is bij u. Verborgen bij u. Door Jezus Christus. En dat ook niets ons kan scheiden van uw liefde. Dat we dat zelf niet hoeven te zoeken. Maar dat het uw belofte is. Voor wie gelooft in uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen.
Luc, bedankt voor je boodschap. We hebben wat om over na te denken. Ik moest denken aan...